Goed, allen weer hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ik had van verschillende gehoord dat ze vanavond niet konden. Dat blijft natuurlijk toch altijd een probleem, die agenda. Maar ik ben blij dat u er allemaal wel bent. En ik wilde graag beginnen met het zingen uit Psalm 110. En daarvan het vierde vers. U heeft de Heer, wien nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 110 en daarvan het vierde vers. We willen dan samen graag verder lezen en wel in Genesis 14. Daar gaan we verder lezen de geschiedenis van Abraham nadat hij van Lot gescheiden was. Genesis 14. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Eleazar, van Kedor Laomer, de koning van Elam, en van Tideal, den koning der volken. Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birza, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en den koning van Bela, dat is Zoar. Deze alle voegden zich tezamen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaren hadden zij Kedor Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedor Laomer in het 14e jaar, en de koningen die met hem waren, en sloegen de Refaïten, die in Asteroth Karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Schave Kiryat Haim. En de Horieten op hun gebergten Seir, tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij weder en kwamen te En-Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en ook de Amoriet die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Zebuim en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden tegen hen slagorde in het dal Siddim. Tegen Kedalaomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, en Amrafel, de koning van Sinjar, en Arioch, de koning van Eliazar. 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol van lijmputten, en de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen al daar. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram den Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre den Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot, zijn broeder. En zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedalaomer, en de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abram, Gode de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tienden van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abram: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot een Heere, den Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad af tot een schoenring toe, ja, zo ik van alles wat het uw is iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abram rijk gemaakt. Het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel dezer mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover. Zullen we eerst samen de Heere om zijn zegen vragen over deze avond. Heere, zo mogen wij weer bij elkaar zijn op de Bijbelkring. En u wilt ons vanavond opnieuw vanuit uw woord onderwijzen. Een toch wat vrij onbekend gedeelte uit uw woord. Heere, maar u hebt het alles laten optekenen. En alles tot onderwijs en tot lering. En daar bidden wij u om. Geef gij uw Heilige Geest, dat die ons vanavond leidde, ook in deze geschiedenis. En wil gij zelf ons brengen aan uw gezegende voeten, om dat onderwijs te mogen ontvangen. Geef ook heilbegerige harten, dat we ook onze aandacht erop mogen richten, scherp mogen luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Ook uit dit gedeelte, uit het leven van Abraham. Zend dan, Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons onderwijzen. U hebt het toch beloofd, ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan moet. En zo zitten ook in dit gedeelte geestelijke lessen, dat we ze leren mogen, dat we ze verstaan mogen, dat we ons laten waarschuwen, dat we ons laten heenwijzen naar hem die meer is dan Melchizedek. Geef ons ook licht en wijsheid als we geroepen worden om ook dit gedeelte te mogen uitleggen. Wil gij zelf de toepasser zijn? Maar we hebben het ook nodig dat u eerst opent. Want hoe zullen wij het kunnen verkondigen als u het ons niet ingeeft en dat u onszelf niet voorzegt dat wij het hebben na te zeggen? Zo bidden wij u blijf bij ons. Wees met hen die vanavond hier niet kunnen zijn, die elders een taak en een roeping hebben, andere verplichtingen, blijf ook bij hen. Zegen zo heel de gemeente. We denken ook aan hen die vanavond met ons meeluisteren via de kerktelefoon, in al de stilte van hun kamers. Wilt u ook bij hen blijven en hen ook een zegen bereiden? En misschien als ze helemaal alleen zijn, dat ze vanavond toch iets mogen ervaren door de kracht van uw woord en geest, dat u spreekt en dat u de stilte en de eenzaamheid verbreekt. Heer, en dan is het zo rijk, zo gezegend als u inkomt, want dan brengt u alles mee. En laat het zo ook vanavond bij ons goed mogen zijn, dat we het met elkaar mogen ervaren. De Heere is bij ons. Zie dan zo in gunst op ons neer. Verdiend hebben we het niet. Maar we vragen het alles uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Heeft de koster misschien nog iets licht? Want ik sta in mijn eigen schaduw en dat leest toch wel wat lastig. Goed, wij gaan dan vervolgen het onderwijs uit het leven van Abraham. En het 14e hoofdstuk begint met een zin die we meer in de Heilige Schrift tegenkomen. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, den koning van Sinear. Ik zei het al, een opschrift dat ons zeker bekend zal voorkomen. Want wie denkt niet aan Lucas 2 en het geschiedde in de dagen van de koning Augustus. Maar niet alleen daar, ook in het Oude Testament komen wij deze uitdrukking 5 maal tegen. Zo komen we hem ook tegen bijvoorbeeld in Rut 1. En al deze zinnen die zo beginnen hebben tot doel om ons de tijd van handeling aan te duiden. Wanneer vinden deze geschiedenissen nu plaats? Wel, de meeste wetenschappers gaan ervan uit dat deze geschiedenis in het leven van Abraham plaatsvindt zo'n 1860 tot 1700 voor Christus. In die periode ongeveer, om het wat makkelijker te onthouden, rond 1800 voor Christus. Wel is het Joodse uitleggers opgevallen dat wanneer een geschiedenis met deze zin begint en het geschiedde in de dagen, dat daar dan altijd op volgt een geschiedenis van veel verdriet of van veel vreugde. Wel, je zou mogen zeggen, de geschiedenis die wij met elkaar gaan lezen is wel een geschiedenis waarin veel verdriet en veel treurige dingen gebeuren. Maar aan de andere kant mag er toch ook plaats zijn voor een grote vreugde in het leven van Abraham. Over de koning Amraphel weten we eigenlijk verder niets dan de aanduiding in deze geschiedenis. Waaruit wel blijkt dat hij een machtige koning en ook bekend geweest moet zijn in die dagen. Hij wordt als eerste van de 10 koningen genoemd. En Sinear, waarover hij koning is, dat rijk, dat ligt in het latere Babylonië, dus ten noorden van Israël. Toch zal ook deze bekende Amraphel, net als de latere bekende Augustus, geen rol van betekenis spelen als het gaat om de heilsgeschiedenis. Want macht, eer en aanzien tellen bij de Heere niet mee en zijn bij de Heere van geen belang. Het zal vandaag in het bijzonder gaan over de laatste koning die genoemd wordt, de 10e koning, de koning Melchizedek. En het geschiedde in de dagen van Amraphel. Wel, wat gebeurde er in die dagen? Wel, als u dit hoofdstuk leest, dan kunt u het verdelen in 3 aparte delen. Het eerste deel van deze geschiedenis loopt van vers 1 tot en met vers 12. Daar vindt u in dit eerste gedeelte de strijd tussen de 5 koningen en de 4 koningen. Daarna krijgen we een nieuwe geschiedenis en die loopt van de versen 13 tot en met 16. Dat gaat over de veldtocht van Abraham. En dan het laatste gedeelte, dat vindt plaats in de versen 17 tot en met 24. En daar gaat het over Abrahams ontmoeting met de twee koningen. De koning van Sodom en de koning van Salem. En het zijn echt drie afzonderlijke gedeeltes. Dat merk je ook uit het Hebreeuws wat gebruikt wordt. Dat ze echt allemaal beginnen met een duidelijk begin en een duidelijk slot. Ze vinden dus plaats allemaal in de tijd van koning Amraphel. Maar wel vinden die geschiedenissen op verschillende plaatsen plaats. De eerste geschiedenis, die strijd, vindt plaats in het dal Sittim, gelegen bij de Zoutzee. De bevrijding van de overwonnenen vindt weer op een andere plaats, namelijk tussen Mamre en Hoba. En tenslotte de ontmoeting van Abraham met de twee koningen vindt plaats in de buurt van Salem. Wel, dit wat inleidende opmerkingen. Laten we nu gaan bekijken wat er in deze geschiedenissen allemaal te leren en te zien is. Wel, in dat eerste gedeelte wordt ons een strijd getekend tussen vier koningen. Die koningen zijn over een bepaald gebied. En aan de andere kant vijf koningen die regeren over steden. Uit het geheel blijkt dat de leider van die vier koningen niet in de eerste plaats is Amraphel. Maar als wij verder lezen, dan wordt het duidelijk dat de grote leider is Kedar Laomer. Ook van deze grote koning weten wij niet meer dan de schrift ons hier vertelt. Zijn gebied waarover hij koning is, het gebied Elam, ligt in het westen van Iran, ten noorden van de Perzische Golf. Wat ons wel getekend wordt van deze koningen, is dat ze doen wat Gods woord zegt over goddelozen. En wat kenmerkt nou goddelozen? Wel, namelijk dat ze graag oorlog voeren, dat ze graag in strijd zijn. Wijst daar bijvoorbeeld niet de dichter op van Psalm 37 in het 14e vers. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen om den ellendigen en noodruftigen neder te vellen, om te slachten die oprecht van weg zijn. Oorlog voeren, dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat Christus voorstaat, de grote vredevorst. Die het ook tegen een van die mensen zegt die oorlog wil voeren, Petrus. Als hij dat oor van Malchus wil afslaan, dan zegt de Heere zo heel duidelijk: keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Oorlogzuchtige volken worden ons hier getekend. Wat gebeurt er precies? Wel, deze machtige koning Kedar Laomer, die heeft een aantal steden aan hem onderworpen. Ze worden ons allemaal genoemd: Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, Zoar. En deze overwonnen steden moeten aan de koning Kedar Laomer schatting betalen. En ze doen dat 12 jaar lang, jaar op jaar. Komt hij of moeten ze naar hem toe en moeten ze hem een zware belasting betalen? En op een gegeven moment, dan zijn ze dat zat. Ze willen dat niet langer meer. Ze verlangen naar vrijheid en ze zeggen de dienst aan hem op. Maar wat u begrijpt is natuurlijk dat Kedar Laomer zich dat zomaar niet laat gezeggen en zich die heerlijke inkomsten niet zomaar laat ontnemen. En daarom verzamelt hij ook weer zijn vrienden en bondgenoten om tegen deze opstandige vijf koningen ten strijde te trekken. Maar misschien hebt u dat ook wel gemerkt bij het lezen, dat u eigenlijk even bij de versen 5 tot en met 7 het spoor even bijster raakte. Dat u zegt, hé, wat gebeurt hier? In het begin kon u het volgen, die vijf koningen die in opstand komen. Kedar Laomer die met die vier andere koningen hen tegemoet treedt om te strijden in het dal van Sittim. Maar dan ineens in die versen 5 tot en met 7 komen er ineens allerlei andere veldslagen ons tegen. Refaïten komen we tegen, Horieten. En daarna in het 7e vers opnieuw een veldslag, nadat ze in Mispaat aangekomen zijn. Een slag tegen Amalekieten en Amorieten. De uitleggers zijn het dan ook niet met elkaar eens. Wat is hier nou precies aan de hand? Wel, de eerste verklarers die zeggen, kijk, die Kedar Laomer die komt helemaal vanuit dat noorden, daar vanuit Irak, Iran vandaan. En onderweg komt hij allerlei volken tegen en hij neemt die als het ware ook direct in. Als het ware gaat hij onstuitbaar als overwinnaar zijn weg en alles wat hij op weg naar die vijf koningen tegenkomt, onderwerpt hij aan zich. Dat is de eerste verklaring. Lijkt mij ook uit het hele verband de meest logische verklaring. Ook 12 jaren dienen, 13e jaar in opstand komen en in het 14e jaar komt hij dan naar die steden toe. Andere verklaarders, en niet onvermaard, bijvoorbeeld de bekende Flavius Josephus, die zegt dat het gaat om een beschrijving van een andere veldtocht met een tussenliggende tijd van 14 jaar. Dus dat hij eerst die volken heeft veroverd en 14 jaar later deze strijd onderneemt. Weer andere verklaarders zeggen, het zijn als het ware even wat we dan modern noemen flashbacks. Even een terugblik wat er in het verleden gebeurd is. Zelf zeg ik, houd ik het bij die eerste verklaring dat Kedar Laomer op weg naar die opstandige steden ook deze volken, deze stammen overwint. En dat laat ook zien dat die vijf koningen echt vast besloten zijn om zich te verzetten tegen die imperialist, tegen die man die als een Hitler wil streven naar wereldregering, Kedar Laomer. Ze willen zich niet langer laten knechten, ook al zien ze dat hij onoverwinnelijk lijkt, ze gaan hem toch tegemoet. En in een zekere zin zijn het dappere koningen, want ze wachten de belegering niet af, zo lezen we. Maar ze nemen zelf het initiatief, ze verlaten hun steden en gaan zich op weg begeven naar het dal van Sittim, om daar die koning Kedar Laomer te ontmoeten. Als het ware kiezen ze zelf het slagveld, een gebied waar ze zelf bekend zijn en waarvan ze hopen dat Kedar Laomer erin verdwaalt omdat hij de weg niet weet. Maar het gaat heel anders dan die vijf koningen gedacht hebben. Ze moeten een smadelijke nederlaag lijden. De koningen van die vijf steden, ze moeten vluchten. En een aantal van hen, de koningen van Sodom en Gomorra, die vallen, zo lezen wij, in de lijmputten die zich in dat dal van Siddim bevinden. En de anderen die vluchten, zo lezen we, naar het gebergte. Misschien hebt u bij het lezen wel gedacht, wat zijn dat lijmputten? Wel, die lijmputten, daarbij moeten wij denken bij het woord lijm aan pek, of wat wij tegenwoordig wel asfalt noemen. Die pek die wordt door de natuur gevormd op de bodem van de Dode Zee. En dan op een gegeven moment kan het wel eens gebeuren dat er stukken loskomen en mee naar boven drijven en dan daarbovenop het water komen te drijven. En wat gebeurde nou in het verleden dat die waterstand zakte, zodat stukken asfalt, pek, daar op droogliggende terreinen kwamen, daar wat in de bodem zakten en als het ware asfaltputten deden ontstaan. In het Grieks wordt die streek dan ook wel genoemd asfaltitis. Daar hoort je ook dat woord asfalt in. Ons woord asfalt komt dus ook van dat Griekse woord asfaltitis. En dat asfalt, dat pek, was in die dagen zeer kostbaar. U kunt er ook al over lezen in de tijd van de torenbouw van Babel. Dan gebruiken ze dat pek om stenen aan elkaar te lijmen. Vandaar dat onze statenvertalers voor dat woord lijmen kiezen. We zouden tegenwoordig zeggen, het diende als een soort cement. Maar we komen het natuurlijk ook later tegen. Als het gaat om Mozes, dan wordt dat biezenmandje ook met pek bestreken. En natuurlijk ook de schepen worden met die pek bestreken om te voorkomen dat ze zinken. Dus u begrijpt wel, dat is natuurlijk een kostbaar product. Die asfaltputten, die kon je niet direct zien. Er lag vaak een laagje gekristalliseerd zout overheen, over die vlakte die drooggevallen was. Dus je had dat niet direct in de gaten waar zo'n lijmput was. En dat verklaart dan ook dat die vluchtende mensen in die lijmputten gevallen zijn. Dat er een broos randje boven lag waar ze doorheen vielen. Maar zo'n put had wel altijd een harde ondergrond. Dus je kon dan wel een paar meters vallen. Maar het was niet zo dat het een put was met slijk waarin je dan als het ware vanzelf wegzakte. Het had een harde onderkant. Die putten konden soms overigens wel 8 meter diep zijn. Ik zei al, het was in die dagen natuurlijk een zeer kostbaar product. En ik liet dat net ook al even uit mijn mond vallen. Er waren ook bepaalde plaatsen waar zout gewonnen werd en andere mineralen. Dus die plaatsen daar in dat dal waren zeer welvarend. Sodom en Gomorra waren rijke steden. En vandaar ook dat Kedar Laomer zich die buit niet wilde laten ontglippen. En we lezen dan ook heel nadrukkelijk dat hij de inwoners van Sodom en Gomorra na die overwinning meevoert met al hun kudden en hun bezittingen. Een machtige roof neemt Kedar Laomer mee. Als je nou dit eerste gedeelte leest, dan valt het je al direct op dat het getuigt van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dit zijn de eerste oorlogen overigens die in de Bijbel beschreven worden. En het laat ons eigenlijk al zien dat er in het Midden-Oosten niets nieuws onder de zon is. Er is altijd al strijd in het Midden-Oosten. En de namen geven dat ook wel aan van die koningen. Bera, die naam die wijst naar het kwade. Of Bela, een naam die wijst naar goddeloosheid. Oorlog voeren, strijden, vijandschap, onderdrukking. Het heeft alles te maken met de zonden, met de opstand tegen God. En uit die opstand tegen God vloeit voort dat mensen tegen elkaar opstaan. En dat zien wij ook heel duidelijk getekend in Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Daar heb je de mens getekend, levend in opstand tegen God en tegen zijn medemens. Je ziet als het ware het gevolg, de repeterende breuk van wat er gebeurd is in het paradijs. De strijd die de mens tegen God heeft aangebonden om aan hem gelijk te zijn. Als je die eerste versen thuis ook nog eens wat rustig zou nalezen, dan zie je dat het leven van die koningen getekend wordt in 2 werkwoorden. Wel in de werkwoorden verslaan en de werkwoorden nemen. Mensen dus onderdrukken, overweldigen en hun bezittingen afnemen. Dat is het leven van deze koningen. Dat tekent hen. Mensen onderwerpen en de buit voor jezelf meenemen. Macht, rijkdom, dat zijn de woorden die de mens tekenen in zijn opstand tegen God. Als u dat nou zich op laat inwerken, wat dat allemaal betekent voor al die mensen die daar woonden, die burgers van die steden. Wel, dat was enkel verdriet. Want het staat er zo, al de inwoners van Sodom en Gomorra werden meegevoerd, gedeporteerd. Misschien herinnert u zich wel iets van foto's van Joden die in de oorlog werden gedeporteerd. Wat kan je dat dan aangrijpen? Als je zo'n kind ziet kijken uit zo'n wagon op weg naar de gaskamers. Nou, zo is dat waar in die dagen ook. Ze werden meegevoerd als vee, gezinnen uit elkaar gerukt om als slaven verkocht te worden. Dat is het gevolg van onze opstand tegen God. Het leven als een tranendal. En met het woord dat de inwoners van Sodom en Gomorra meegevoerd werden, zouden wij deze eerste periode, deze eerste episode als afsluiting kunnen beschouwen van, om het zo eens te mogen zeggen, de Eerste Wereldoorlog. Wat hier in Genesis 14 wordt getekend, heeft het karakter van een wereldoorlog. Heel die omgeving stond in brand van de oorlog. Maar er komt toch nog een vers aan toegevoegd. Een vers wat ons vanavond ontzettend veel te zeggen heeft. Lees maar mee. 12e vers. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. En ineens, door dit slotvers, worden wij weer bepaald bij het droevige gebeuren wat wij de vorige keer met elkaar hebben overdacht. Daar hebben we gezien hoe Lot zich heeft losgemaakt van zijn godvrezende oom. Lot die geen acht gaf op de beloften die Abraham had ontvangen. Lot die niet wilde blijven wandelen in het beloofde land, maar die gekozen heeft voor de vruchtbare velden, voor rijkdom. Economisch gewin dreef hem. Het was belangrijker voor hem dan de omgang met zijn godvrezende oom in het beloofde land. Het wordt er zo heel duidelijk door de Heilige Geest aan toegevoegd, want hij woonde in Sodom. En daar zit ook weer iets in, geliefden. Want als wij ons nog herinneren, de vorige keer, toen hebben wij afscheid genomen van Lot. En toen hebben we van hem gelezen en Lot sloeg zijn tenten op tot aan Sodom. Lot woonde toen nog niet in Sodom. Wel in de nabijheid, maar nog in zijn tenten. Maar hier treffen wij hem nu aan. En Lot woonde in Sodom. En zo gaat het nu ook met de zonden. Eerst probeer dit wat op afstand te houden. Nee, nee, zo moeten wij het niet doen. Dat gaat allemaal te ver. Maar er is het proces van gewenning. En voordat je het weet, woon je midden in de zonden en leef je uit in de zonden. De rabbijnen in hun verklaring bij dit tekstgedeelte wijzen zo heel treffend op wat er staat in Spreuken 13 vers 20. Wat zo van toepassing is op Lot. En de Heere behoede dat het voor u op toepassing zou zijn. Maar wat lezen we in Spreuken 13? Die met de wijze omgaat zal wijs worden, maar die der zotten metgezel is, zal verbroken worden. En dat heeft Lot gedaan. Hij heeft het gezelschap van zijn wijze oom Abraham opgezegd. En hij is omgegaan met de goddelozen en de zotten. Wel, zegt de Heere, wie met zotten omgaat, zal verbroken worden. Onze kanttekeningen zeggen dan ook heel treffend: met de zotten verbroken worden, dat wil zeggen gans verdaan en verdorven worden of teniet gaan. Te weten omdat hij door het gezelschap van de zotten nog zotter worden zal. Om zijn zotheid zal hij van God gestraft worden. Het woord van Salomo, dat gaat hier wel heel kennelijk in vervulling voor Lot. Hij heeft de plaats gekozen waar de zotten bijeen zijn. En wie daarvoor kiest, zal met de zotten vergaan en door God gestraft worden. En wat heeft Lot dat moeten inleven? Denk je dat eens even voor, daar woont hij in Sodom. Wat zal hij met zijn vrouw blij geweest zijn? Kijk eens, vrouw, niet meer in een tent wonen, maar in een prachtig huis. En ik hoor bij de gemeenteraad van Sodom, een aanzienlijk man ben ik. Zullen zijn kinderen blij geweest zijn. Niet meer buiten de stad daar in die tenten, maar heerlijk in de stad. Je kon er alles krijgen. En er was alles te zien en te beleven. Maar in één ogenblik is hij het kwijt. Wat zien wij en wat worden we voor gewaarschuwd? Dat de hang naar geld en goed toch zo ontzettend veel ellende met zich meebrengt. Daarom waarschuwt de Heer Jezus zo ernstig en als hij tot ons zegt vanavond: vergadert u toch geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en steden, maar vergadert u schatten in de hemel. Daar moet het ons om te doen zijn. O dwaze Lot, alles kwijt. Lot, waar je schat is, daar is ook je hart. Heel scherp wordt ons hier de gevolgen van de zondige keuze van Lot voor ogen gesteld. Lot wilde geld en nam de goddeloosheid van Sodom op de koop toe. Nou ja, je kunt ook niet alles hebben. Je moet toch ook wat? Je kunt toch niet altijd vroom leven? Als je in de wereld vooruit wil komen, ja, dan zul je af en toe wel eens wat moeten slikken en wat moeten nemen. Maar wat een indringende waarschuwing, geliefden, voor ons vanavond, is Lot. Alles kwijt en dat door eigen schuld. En hier zou de geschiedenis dan ook definitief hebben kunnen eindigen. Lot weggevoerd, zijn bezittingen kwijt, zijn vrouw kwijt, zijn kinderen kwijt. Maar gelukkig zet de Heer hier in het leven van Lot geen punt. Want in vers 13 begint een nieuw begin. Met het woordje toen. Na die wegvoering van Lot en de inwoners van Sodom en Gomorra komt er een vluchteling op de tent van Abram aangerend. En je kunt het je gewoon voorstellen. Je ziet hem gehaast en hijgend en uitgeput voor Abram staan en vertellen wat er gebeurd is over die verschrikkelijke Kedar Laomer die gekomen is en die koningen heeft overwonnen. En een geweldige nederlaag die mensen bezorgd heeft. En ze zijn allemaal weggevoerd. En daaronder is ook uw broeder Lot. En als wij die woorden lezen, die eerste woorden, dan vallen ons een paar dingen op. Laten we het nog maar eens nauwkeurig lezen. Toen kwam er een die ontkomen was, een boodschapper. En hij boodschapte te Abram den Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten was. Een paar dingen dus. In de eerste plaats wordt hier Abram voor het eerst de Hebreer genoemd. Wel, over de afkomst van dat woord Hebreer zijn de verklaarders het niet helemaal eens. De meeste verklaarders, waaronder ook onze kanttekenaren, zoeken het verband Hebreer met Eber. Zoals dat voorkomt in het geslachtsregister van Sem, de zoon van Noach. We lezen het in Genesis 10, vers 21. Ik zal het u langzaam voorlezen. Voorts zijn Sem zonen geboren. Dezelfde is ook de vader van alle zonen van Eber. Er wordt dus de koppeling gelegd tussen Sem, zijn nageslacht, en hij wordt genoemd de vader van alle zonen van Eber. En als toelichting op de omschrijving van Sem als vader van alle zonen van Heber schrijven onze kanttekenaren dat ook. Dat is de Hebreeën, die daarom ook Heber genaamd worden. En dan verwijzen ze ook naar nummer 24... bij de welke de kerke gods met de ware leer en de ware godsdienst lange tijd gebleven is. Dus zij zien in de naam Hebreer een aanduiding voor de lijn van Sem, en dat een tijd lang in dat geslacht nog de zonen van Heber de Heere hebben gediend. Anderen verklaren het woord Eber als kinderen der overvaart. En dan wil dat zeggen dat Abram zo genoemd is omdat hij de Eufraat is overgevaren. En zo wordt het ook vertaald in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Kinderen der overvaart. Weer andere verklaarders die zeggen nee, Hebreer, dat heeft alles te maken met het Hebreeuwse woord voor vreemdeling. En dat zou de bedoeling geweest zijn van die naamgeving. Dat Abram de Hebreër is, onderscheiden van Lot die een ingezeten is. Lot was iemand met een vaste woonplaats, maar Abram niet. Abram was de man die telkens onderweg was. De man die hier niet thuis was. De man die een gast en een bijwoner was, op weg naar dat andere vaderland. En die gedachten sluit ook heel nauw aan bij wat de Heilige Geest voor het woord wonen gebruikt. U kunt dat natuurlijk niet lezen, maar in het Hebreeuws wordt er eigenlijk een ander woord gebruikt voor wonen. Als er staat dat Abraham woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, dan staat daar niet het Hebreeuwse woord yashav, dat is een bekend woord voor wonen, maar shaken. En dat woord shaken, dat komen wij ook tegen als er van de wolkolom gezegd wordt dat hij ergens tijdelijk blijft. We weten dat de wolkolom van plaats naar plaats gaat en dan even ergens blijft en dan weer verder trekt. Luister maar. In nummer 9 wordt ons dat gezegd. Maar nadat de wolk opgeheven wordt van boven de tent, alzo verrijst ook daarna de kinderen Israëls, en in de plaats waar de wolk bleef, daar legerden zich de kinderen Israëls. En dat woord bleef, dat is nou hetzelfde als het woord woonachtig zijn. Dus waar die wolkolom even bleef en dan weer verder ging, zo gold het nou ook voor Abraham. Hij bleef maar even ergens en dan trok hij weer verder. En zo wordt dat leven van Abraham ons telkens voorgesteld als dat zwerversleven. De echte pelgrim hier op aarde. Een volgend aspect wat onze aandacht verdient is dat Abraham een bondgenootschap gesloten heeft met Mamre. Hier moeten wij dus Mamre in de eerste plaats zien als een persoon. Als we het de vorige keer hadden over de eikenbossen van Mamre, dan was dat een plaats. Maar waarschijnlijk is het natuurlijk zo dat die koning Mamre genoemd is naar de plaats waar hij woonde. Maar hier heeft Abraham dus een verbond gesloten met Mamre, met Anor en met Eskol. Hij heeft dus, om zich zo te zeggen, vriendelijk gedragen met de mensen waar hij zich tussen bevond. Maar we moeten goed opletten. Hoewel hij dus in vrede met zijn buren leefde, wilde hij zich niet met hen verzwageren. Want als hij straks een vrouw zoekt voor zijn zoon Isaac, dan wil hij niet iemand hebben uit het gezin van Mamre of van Aner of van Eskol. Maar moeten ze terug naar zijn eigen familie. Niet verzwageren. Niet te nauw omgaan. Geen familiebanden aanhalen. Maar wel voor zover mogelijk is in vrede met de mensen om je heen leven. Wanneer Abraham dat hoort, dat Lot gevangen genomen is en meegevoerd is met zijn gezin, dan neemt hij direct actie. Maar dan moeten we goed opletten. Je zou op het eerste gezicht denken, dat doet Abraham omdat Lot zijn neef is. Maar het is heel opvallend dat Lot in deze geschiedenis niet de neef van Abraham wordt genoemd, maar hij wordt aangeduid als Abrahams broeder. En broeder, dat betekent in de Bijbel naast de relatie van broers die uit een vader en moeder voortgekomen zijn, duidt het woord broeder in het bijzonder aan de naaste. Ik denk bijvoorbeeld uit een woord uit nummer 19. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naastiglijk berispen. Dan zie je dus dat broeder en naaste synoniemen van elkaar zijn. Woorden met dezelfde betekenis. En zo gebruikt de Heer Jezus ook het woord broeder. Zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn in het gericht. Toornig zijn op je broeder betekent op je naaste. En in de Bijbel is de naaste een nauwere band dan een band tussen een bloedverwant en broers of zussen onder elkaar. daar heb je iets van een gemeenschappelijke afkomst. Maar bij naasten, dat zijn met de mensen met wie je leeft, met wie je onderweg bent, om het zo te zeggen. En van die naasten geldt dan ook in het bijzonder dat wij de naasten lief moeten hebben als onszelf. En dat wordt in deze geschiedenis heel nadrukkelijk gezegd. Hij gaat niet omdat het een neef van hem is, maar hij gaat er omdat het zijn naaste is. Abraham dacht niet bij zichzelf, nou ja, Lot, moet je goed luisteren. Dat is nou de gevolgen van je keuze. Nou moet je het zelf maar zien op te lossen. Ik ga het leven van mijn mannen en mijn eigen leven er niet aan wagen. Jij wou zo graag naar Sodom. Nou jongen, dan zul je zelf ook op de blaren moeten zitten. Nee, voor Abraham woog het gebod des Heeren meer dan zijn eigen persoonlijke gevoelens, zo die er al zo geweest zouden zijn. En dat bepaalt ons ook vanavond bij die indringende vraag. Komen wij ook vaak op voor onze gekrenkte eer als het omgaat met andere mensen? Zeggen we, ja maar, ze hebben mij dit en dat aangedaan. En moet ik nou? Ja, dat vraagt de Heer. Zelfverloochening. Abraham had ook gezegd kunnen hebben in gekwetste trots. Nou, hij heeft mij toch verlaten. Het is toch zijn eigen keuze geweest. Hij heeft mij maar mooi alleen gelaten. En voor het geld gekozen. Moet ik dan mijn leven voor hem in de waagschaal stellen? Nee toch. Lot is zijn broeder, zijn naaste. En zo doet dat ook de barmhartige Samaritaan. Die waagt ook zijn leven voor een doodgewonde man. Wanneer je zo de geschiedenis leest, dan valt het ons direct op hoe doortastend Abraham hierin handelt. Als je dat 14e tot en met 16e vers nog eens naleest, dan zie je hoe snel de werkwoorden elkaar opvolgen. Hij wapende de mensen, hij achtervolgde, hij verdeelde, hij versloeg, hij achtervolgde opnieuw en hij deed terugkeren. Zomaar in korte tijd, de ene beslissing na de andere beslissing. Abraham neemt 300 mannen, 318 om precies te zijn. En in het licht van dat grote leger van Kedorlaomer is het natuurlijk maar een klein groepje mensen. Want het is niet eens bekend of Aner, Eskol en Mamre ook nog soldaten meegebracht hebben. Ze worden in ieder geval niet aangeduid. Dus je zou echt mogen zeggen dat Abraham op weg gaat met een Gideonsbende. Maar wel met de Heeren, zo zal ook later blijken. En in de nacht zet hij de achtervolging in. En hij volgt een tactiek die later ook door Gideon gebruikt zal worden. Want als hij dicht bij dat volk komt wat weggevoerd is en bij die vijandelijke legers, dan zegt hij, laten wij ons delen en laten we ze insluiten. En u begrijpt wel, die volkeren lagen daar te rusten, niets vermoedend. En ineens komt daar Abraham met zijn soldaten, met zijn mannen en ze vallen Kedorlaomer aan en in grote schrik vluchten ze weg. En Abraham mag de overwinning behalen. En hij mag al die overwonnenen veilig thuis brengen. En dan is het weer zo opmerkelijk. Hier zou ook weer een punt staan. Maar dan staat er weer aan het slot. En ook Lot, zijn broeder. En zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. De broeder Lot wordt door Abraham bevrijd. En dan wel iets heel schrijnends in deze geschiedenis. Iets heel opmerkelijks. We lezen namelijk niets van Lots reactie. Geen woord van dankbaarheid. Maar wat nog meer aangrijpt, het besluit van Lot om in Sodom te blijven wonen. Hij gaat er terug. Wij zouden zeggen, Lot, ben je nou nog niet genoeg gewaarschuwd door de Heer? Sla je deze roepstem nou in de wind, Lot? Je hebt toch wel gemerkt dat de Heere tegen je is. Dat de Heere hier toch zo duidelijk zijn waarschuwende vinger naar je heeft uitgestoken. Om terug te keren van je dwaalweg. Om niet meer daar in Sodom te leven. Niets van dat alles. Lot keert terug naar Sodom. Daar waar hij niet naar de kerk kon gaan, om het maar heel eenvoudig te zeggen, en waar niemand van Gods volk woonde. En hij keert er toch terug naar Sodom, waar alles draaide om geld en goddeloosheid. Lot blijft er wonen. En laat dat ons toch eens tot waarschuwing zijn. Dat wij, wanneer de Heer ons ernstig roept om terug te keren, dat we dat toch niet in de wind slaan. Misschien ervaren we dat zelf ook wel. Dat we zo weinig bestand zijn tegen de verleidingen van de wereld en dat we er heimelijk in verborgen zo aan toegeven. En dat de Heer ons tegengekomen is. Dat hij ons op een ziekbed heeft neergelegd. Of op een andere wijze tegengekomen is. En we eruit verlost zijn. Maar toch weer voortgegaan, ondanks die roepstem. Zie dan toch in deze geschiedenis wat er met je gebeurt als je blijft volharden. Zie toch eens hoe het later met Lot zal aflopen, als Sodom wordt omgekeerd. En dan zijn we nu toe aan het derde gedeelte, slot van dit 14e hoofdstuk. Opnieuw weer een korte geschiedenis. Abraham, hij is onderweg naar huis. En als hij onderweg terug is van de veldtocht, waarin de Heer hem zo heerlijk die overwinning deed ontvangen, komt hij twee koningen tegen. Twee volstrekt tegenovergestelde personen. In de eerste plaats komt daar de koning van Sodom. We weten niet precies of dat de koning van Sodom is die altijd al geregeerd heeft. Want van een van die koningen lezen we dat hij in die asfaltputten gezakt is. Is hij daarin omgekomen? Of is hij er door zijn mannen uitgehaald? We weten het niet. Het kan ook zijn dat het de nieuw benoemde koning al is. Maar hoe dan ook, de koning van Sodom komt hem tegemoet. Maar de wijze waarop dat ook in het Hebreeuws aangeduid wordt, zijn komst voorspelt eigenlijk weinig goeds. Maar voordat die koning zijn mond kan opendoen, is daar ineens die tiende koning in deze geschiedenis, Melchizedek, koning van Salem. Zomaar ineens staat hij voor ons. En als je dit laatste gedeelte nog weer eens even op je laat inwerken en thuis nog eens goed bekijkt, dan zie je dat die ontmoeting met Melchizedek precies in het midden van de geschiedenis staat. Het is alsof de Heilige Geest zegt, hier gaat het om. Dat is de kern van dit laatste gedeelte, de ontmoeting tussen Melchizedek en Abraham. Het tweede wat in het Hebreeuws opvalt is dat als het over de koning van Sodom gaat, er eerst het werkwoord komt en dan de persoon. Dat is gebruikelijk in het Hebreeuws. Maar als het over Melchizedek gaat, keert de Heilige Geest de woordvolgorde om en staat er eerst de persoon en dan het werkwoord. Om te laten zien, het gaat om deze persoon. Daar moet alle aandacht op vallen. En bij zo'n zinswending hoort eigenlijk ook, en het is jammer dat dat in onze kanttekeningen niet gevolgd is, of in onze statenvertaling, maar eigenlijk moet er staan bij het 18e vers niet en Melchizedek, maar Melchizedek, koning van Salem, bracht brood voort. De Heilige Geest heeft hier gewild dat er een nadrukkelijke tegenstelling gebracht wordt tussen de koning van Sodom en de koning van Salem. Maar, daar wil de Heilige Geest alle nadruk op vallen, hier zijn twee mensen die radicaal van elkaar verschillen. De koning van Sodom als de representant van die andere koningen, de mensen waar het alleen maar om geld en goed en macht te doen is, de goddeloze koning, wier leven getekend is, zo zeiden wij, door nemen, buit meenemen, zien wij bij deze koning Melchizedek precies het tegenovergestelde. Want hij komt tot Abraham en hij ziet in Abraham een man die hulp nodig heeft. Een man na een lange strijd die vermoeid is. En daarom komt Melchizedek met brood en wijn. Wat een tegenstelling. De ene koning geeft en de andere koningen nemen. En als we daar even over nadenken, dan komt het woord uit de mond van de apostel Paulus ons voor de aandacht. Als hij in Handelingen 20 zegt: ik heb u in alles getoond dat men alzo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heer Jezus, dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat doet Melchizedek. Hij geeft. En hij brengt brood. Brood tot versterking voor het zwakke en vermoeide lichaam van Abraham. En wijn als een teken van de vreugde en de blijdschap in de Heere, de levensvreugde, dankbaarheid voor de overwinning die de Heere geschonken heeft. Maar deze koning Melchizedek, hij brengt niet alleen lichamelijke weldaden mee, hij gaat ook spreken. En hij gaat ook priesterlijk spreken, want we lezen: en hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Hier beleidt deze koning Melchizedek als zegenende priester dat Abraham de overwinning te danken heeft aan de Heere. En we mogen hier in vervulling zien gaan wat de Heer al aan Abraham beloofd heeft. Ik zal u tot een zegen zijn en wezen zegen. Abraham, hij mag het hier uit de mond van Melchizedek horen: de Heere heeft je rijk gezegend. De Heer is een waarmaker van zijn woord, Abraham. En je mocht zelf ook tot een zegen zijn. Want je hebt de overwonnenen, de gezinnen, weer teruggebracht in hun huizen. Rijke zegen mocht je voor hen zijn. Abraham, de Heere was met je. En je bent ook tot ondersteuning van anderen geweest. De Heere. En door deze priester koning Melchizedek wordt hij uitgeduid als de schepper die de hemel en de aarde bezit. De eigenaar van alles, die heeft jou gezegend. Wat moet het ook voor Abraham in de tweede plaats een verwondering geweest zijn dat niet de Heer het eerste deel van zijn belofte vervult, maar ook dat tweede deel. Wat daarop volgt in het derde vers van Genesis 12, waar de Heer zegt: ik zal zegenen die u zegent. Hier mag Abraham al iemand ontmoeten die hem zegent naar het woord van de Heer. Melchizedek is de eerste die Abraham zegent. Heere, wat bent u toch een waarmaker van uw woord. In alles komen uw beloften uit en zijn ze waar. Wat een bemoediging voor Abraham om op de Heere te blijven hopen. Maar toch, dat is zo rijk ook in deze geschiedenis, deze koning, priester Melchizedek, hij eindigt niet in Abraham en wat Abraham gedaan heeft en wat Abraham ontvangen heeft. Maar hij gaat over in de roem van God. Want zo zegt hij: en gezegend zij de Allerhoogste die uw vijanden in uw hand heeft gegeven. Wat betekent dat? Als een mens zegt: gezegend zij God. Een mens kan toch God niet zegen? Wat kan een mens nou aan God geven en God toewensen, diezelfde bron van alle goed is? Daarom, en dat zien wij meer in de Heilige Schrift, betekent zegenen ook lofprijzen, aanbidden. Zoals we dat ook bijvoorbeeld zingen in Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Zere naam. Wij zegenen u uit Zere woning. Wij zegenen u al tezamen. Dat wil zeggen, wij brengen u eer en hulde toe. Gij koning der koningen. En dat is ook de bedoeling van Melchizedek. Hij wil in God eindigen die Abraham de overwinning heeft gegeven. Als Abraham zo onder die gezegende handen mag verkeren van Melchizedek, komt er ook wederliefde in het hart van Abraham tot dit kind van God, tot deze koning en priester. Want zo lezen wij: en hij geeft hem tienden. Van alles wat Abraham bezit, geeft hij aan deze koning, priester, tiende, een tiende deel van al zijn bezittingen draagt hij over aan Melchizedek. En daarin erkent hij hem als een priester. Want zo zullen we ook later zien dat de priesters ook de tienden zullen ontvangen. Hij erkent hem als een priester van de levende God. En het is ook in zijn hart om de liefde die hij van Melchizedek mag ontvangen, wedervergelden. En eigenlijk zegt hij in die tiende tot de God, de priester, de God van de priester Melchizedek: Heren, ik heb alles van u ontvangen en ik geef het u weder. In de tienden liggen dus verklaard het leven der dankbaarheid. Dat brengt ons ook bij onze persoonlijke vraag. Mogen wij uit wederliefde tot uw grote zegen en de Christus hem ons ook de tienden geven, ons leven aan hem toewijden. Wat een heerlijke ontmoeting is dat geweest tussen Abraham en Melchizedek. Samen mogen ze de Heere dienen. Beide leven ze van diezelfde genade. Wat verheerlijk en vertroostend moet dat voor hen geweest zijn. Want Abraham was eenzaam. Abraham was een pelgrim. En Melchizedek was ook eenzaam. Een priester. Alleen. Te midden van een heidens volk. En toch. Ook al is het zo troostvol. Toch blijven ze niet bij elkaar. Melchizedek zegt niet tegen Abraham: ik ga met je mee. En Abraham zegt niet: ik kom bij je wonen in Salem. Nee, ze wisten beiden hun roeping, waartoe de Heer hen geroepen had. Ze mochten elkaar even ontmoeten, elkaar vertroosten, maar ook weer de weg gaan die ze van de Heer moesten gaan. En zo is het ook met Gods kinderen. Misschien hebt u dat in uw eigen leven ook wel eens meegemaakt. Dat u zo heel onverwacht iemand ontmoette die ook de Heere vreesde. En dat de harten zich ineen mochten sluiten. En dat je mocht spreken over wie de Heere was. En dat de Heere in het midden was en je harten brandende maakte. Maar dat je ook weer afscheid nam met de wetenschap: waarschijnlijk zullen we elkaar nooit meer zien. Maar zo wil de Heere van tijd tot tijd wel eens van die bijzondere ontmoetingen je levensweg geven tot troost en tot bemoediging. Melchizedek. Ik zal er kort over zijn. Je zou er al een hele avond over kunnen spreken. Wie is Melchizedek? Waar komt hij vandaan? Hoe kan hij nou een priester des Allerhoogste zijn? Zo zijn er ineens heel wat vragen te stellen als daar ineens plotseling Melchizedek voor onze aandacht staat. Wel, laten wij een paar dingen daarvan mogen zeggen. Kort even aanduiden. Allereerst die vraag: hoe kan het nou dat daar zomaar midden in dat heidense Kanaan iemand woonde die de Heere vreesde? Wel, wij mogen aannemen dat Melchizedek iemand was uit het geslacht van Sem. En dat bij hem via de overlevering nog de ware vreze Gods was gebleven, terwijl die bij anderen in zijn familie en in alle omgeving waarin hij leefde geheel vervormd en verdorven was. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Job. We nemen namelijk aan dat Job ook leefde in de tijd van de aartsvaders. Dan het tweede waar we op te letten hebben, dat is zijn naam. Melchizedek, dat betekent koning der gerechtigheid of rechtvaardige koning. Wel, dat zien wij in zijn leven heel duidelijk tot uiting komen. Wat is het kenmerk van een rechtvaardige koning? Wel, denk maar eens aan Psalm 72 vers 4 in de berijmde versie. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Wel, dat komt ook in het leven van deze Melchizedek tot openbaring. Volgende wat we van hem mogen lezen is dat hij koning is van de stad Salem. Salem, wel, daar zit het woord shalom in, vrede. Dat betekent ook Salem, stad van vrede. En in de schrift lopen er dan ook lijnen van dit Salem naar Sion en naar Jeruzalem. Het is in de dagen van Abraham de plaats waar vrede mag zijn, omdat er een koning in gerechtigheid regeert. Daar mag vrede en rust onder deze koning zijn. Maar het wonderlijke van deze koning is dat hij niet alleen koning is, maar zo lezen we ook een priester des Allerhoogsten. Dat moet ons verwonderen, want later zal dat in Israël onmogelijk zijn. Daar heb je de koningen uit de stam van Juda en de priesters uit de stam van Levi. Daar kon je niet priester-koning tegelijk zijn. Maar er werd wel van geprofeteerd in Psalm 110. Daar wordt uitgesproken dat er een koning zal komen die ook priester zal zijn naar de ordening van Melchizedek. En daar hebben wij van gezongen. En dat is de profetie van de koning der koningen, de priester der priesters, de enige hoge priester, de Heer Jezus Christus. En als ik zo deze dingen gezegd heb, dan slaan we even met elkaar op Hebreeën 7. Neemt u er dat even bij. Neemt u er even bij Hebreeën 7. En dan lees ik de eerste drie versen van. En u moet dat thuis maar eens in de loop van de week op uw gemak zelf nog eens doorlezen. En dan vooral met de kanttekeningen erbij, want het is geen eenvoudig gedeelte. Maar hier zie je dat de apostel duidelijk de geestelijke lijnen trekt vanuit de verschijning van Melchizedek aan Abraham. Ik zei het, ik lees even de eerste drie versen voor. Hebreeën 7, de versen 1 tot en met 3. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogste Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, aan welke ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. En dan komt er een omschrijving, die dan ook heen wijst naar Christus, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar den Zonen Gods gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. En als u dat nou verder thuis nog eens doorleest, dan ziet u dat er telkens toepassingen gemaakt worden vanuit Melchizedek op de Heer Jezus. Een paar dingen uit die omschrijving. Als er van hem gezegd wordt, van deze Melchizedek, door de apostel, dat hij geen vader en moeder heeft gehad, moeten wij niet denken dat hij als het ware uit de hemel is gevallen, letterlijk. Maar hier geen vader en moeder, dat wil zeggen dat deze Melchizedek niet door erfopvolging van vader op moeder koning geworden is. En dat hij ook geen priester geworden is zoals later in de opvolging van de zonen van Levi, maar dat hij door God zelf tot koning en priester is aangesteld. Onze kanttekeningen zeggen, zonder vader en moeder, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt om zijn onverwachte verschijning aan te duiden. En ze zeggen, hij is als het ware uit de hemel gevallen. En zijn vader en moeder vielen weg, plotseling was hij daar. En dan ook die uitdrukking, nog hebbende een einde des levens. Dat wil niet zeggen dat Melchizedek niet gestorven is. Maar dat wil zeggen dat hij het ambt ontvangen heeft van de Here, maar dat hij het niet door erfopvolging doorgegeven heeft aan anderen. Wel, als u dat eens even op u laat inwerken, kunt u dat natuurlijk direct toepassen op Christus. En in heel die naamgeving, in heel die persoon, in heel zijn afkomst, schittert hier iets van de Heer Jezus Christus. We zouden er veel van kunnen zeggen, maar we willen het maar aanduidingsgewijs doen, maar Melchizedek is hier een schaduw van Christus. Want als de profeet Jeremia over Christus spreekt, dan noemt hij hem ook de Heere onze gerechtigheid, Melchizedek, koning der gerechtigheid. Nou, dat geldt wel in het bijzonder van Christus, die toch voor zijn volk de gerechtigheid heeft verworven. Was hij niet de koning van Salem, de vredevorst? Daar waar Christus in het hart gaat regeren, daar komt vrede, de ware vrede. In Christus kussen gerechtigheid en vrede elkaar. Wat brengt deze koning mee voor een arm volk dat in zichzelf geen kracht meer heeft? Wel brood en wijn. Wel, en als je dan de lijnen doortrekt, komen we heel dicht bij de tafel des Heren. Waar de Heere zichzelf wegschenkt in de tekenen van brood en wijn aan zijn volk. Waar hij hen vertelt wie hij voor hen is. Dat hij hen geeft vergeving der zonden. De vernieuwing van het leven en de eeuwige zaligheid. Hoe anders dan bij de priesters uit het geslacht van Levi. Onophoudelijk. Zij kwamen en zij gingen. Maar deze priester zonder geslachtsrekening blijft in der eeuwigheid. Wonderlijk. Hij, de zoon uit de stam van Juda. Geen priester door de erfopvolging van Levi. Maar priester naar de ordening van Melchizedek, door de Heere zelf geroepen en bekwaamd, in de Jordaan gezalfd met de Heilige Geest. De priester, de grote alzegenaar van zijn volk. En als we zo even iets gezegd hebben van hem die meer is dan Melchizedek, dringt zich toch de vraag op: is deze Christus u dierbaar geworden? Verlangt u naar zijn zegen? Die dat nodig door hem verkwikt te worden met brood en wijn. Is hij ook koning over u en regeert hij ook uw leven? En is er wederzijds het verlangen om hem u de tienden te mogen geven aan deze koning? Dan gaan we eindigen met die laatste ontmoeting. De ontmoeting met de koning van Sodom. En in alles voel je wat een verschrikkelijke kloof ligt er tussen deze twee mannen. Abraham, een kind van het licht. En de koning van Sodom, de man van de duisternis. En je voelt in alles in deze geschiedenis dat Abraham geen contact met deze koning wil hebben. Deze koning die maar op één ding uit is. Hoe moet het verder met de buit? Hoe zullen wij de buit verdelen? Daar is het mij om te doen. En hij komt ook nog zelfs met een voorstel. Geef mij maar de mensen. En dan mag u de rest houden. Wat een egoïst. Want uiteindelijk, naar het recht van die dagen, kwam Abraham alles toe. Naar het recht waar ze zelf mee omgingen. Maar toch had die man nog de brutaliteit om te vragen om de mensen. Maar Abraham, hij wil van dat recht niet weten. Het recht van de sterkste. Hij heeft zijn broeder bevrijd uit naaste liefde. En Abraham wil zich niet verrijken ten koste van een ander. Wanneer de koning dan voorstelt, geef mij de mensen, dan mag jij al de rijkdommen houden. Wil Abraham daar niets van weten. En dan moet u dat eens lezen. Wat is er nou gebeurd in dat leven van Abraham? Als hij daar in dat slotvers zegt. Luister maar in het 22e vers. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom. Ik heb mijn hand opgeheven tot een Heere. Den Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Zo ik één draad af tot een schoenriem toe. Ja, zo ik van alles wat het uw is iets neem. Wat is er gebeurd in het leven van Abraham? Wel, toen hij al die haven had genomen, na die overwinning van Kedar Laomer, was er ook in Abrahams hart, zou ik het zo mogen zeggen, vanuit die oude natuur, ook een verlangen naar al die rijkdom, van al die steden Sodom en Gomorra. Toen is hij op de knieën gegaan. Toen heeft hij het gezegd, Heere, wilt u de mij niet doen voor bezwijken? Abraham die zijn les geleerd had, wat hij onterecht van de farao van Egypte meegenomen had, is hem nu tot schuld geworden. Ik wil het alleen van de Heere hebben, in de rechte weg. Toen heeft hij een eed gezworen, Heer, ik zal het niet aannemen. En waarom heeft hij die eed gezworen? Om hier standvastig te kunnen blijven. Tegen die grote verleiding. Je mag het allemaal hebben, Abraham. Als je mij maar die mensen geeft. dat je al die rijkdom haalt. En Abraham is in gedachtig de eedzwering die hij gedaan heeft. Ik kan het niet, ik mag het niet en ik wil het niet, want ik heb het de Heere gezworen. Er zit een hele diepe geestelijke les in. Ik zou het uit mijn eigen persoonlijke leven kunnen zeggen. Maar wat is het nodig dat we soms, wanneer er verleidingen, verzoekingen in ons leven komen, moeilijke beslissingen komen, dat we eerst op de knieën gaan en de Heere beloven: ik zal het niet doen, Heere. Geeft u mij de kracht. Om als het moment daar is, wanneer wij het verbond met de Heere vernieuwd hebben, daarop terug te mogen vallen. Om dan ook staand te blijven. Als wij voor zulke beslissingen komen, in je werk, waar dan ook, waar zoveel zuigkracht van uitgaat, dat je weet, als ik dat in eigen kracht moet beslissen, dan val ik. Dat je eerst in de stilte verbond met de Heere sluit. En de Heere voorlegt. En een eed aflegt bij de Heere: Heer, ik zal het niet doen. Om daaruit ook de kracht te mogen ontvangen. Om staande te mogen blijven. Zoals Abraham staande mocht blijven. Zeg, man, ik wil niet één draadje wol van je, maar nog een schoen erin. Omdat je niet zou zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Maar ik wil alleen rijk worden. Door de gaven van mijn hemelse meester. In een rechte weg. Wat moet dat ook voor die koning van Sodom een geweldige, confronterende boodschap geweest zijn. Hij heeft gezien: deze Abraham, die is radicaal anders dan ik. Heel mijn leven staat uit nemen, grijpen, pakken wat ik pakken kan. En hier ontmoet ik een man, die is radicaal anders als ik. Die zegt: je mag alles houden, neem het mee alsjeblieft. Al die rijkdom, al dat goud, al dat zilver, neem het mee. Ik hoef er niets van te hebben. Ook dat is weer zo'n spiegel vanavond. Bent u ook zo radicaal anders als die andere mensen bij u in de buurt? Leeft u radicaal anders dan de normen van de wereld? Is het zichtbaar in uw leven, zoals het zichtbaar werd bij Abraham? Dat u een andere Heere dient. Dat u anders in het leven staat. En dat u een andere toekomst hebt dan de koningen van Sodom en Gomorra. En dan het laatste. Er ligt zoveel in. Maar moet u eens opletten. Als Abraham dan gezegd heeft: ik hoef er niks van. Dan zegt hij dat niet voor zijn vrienden. Want dan staat er tenslotte: het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben en een deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. En wat blijkt daaruit? Dat is ook zo'n les. Abraham zegt: daar wil ik me niet mee bemoeien, wat die anderen doen. En daarmee zegt Abraham tegen zijn vrienden niet: jullie mogen ook niets nemen, omdat ik het ook niet doe. Jullie zijn gedwongen om mij hierin ook te volgen. Nee, Abraham weet dat de dienst van de Heere een liefdedienst moet zijn. Vrijwillig, niet onder dwang. Zij moeten zelf die hartelijke keuze maken, zoals hij die ook mocht maken. Om het alleen van de Heere te verwachten. En dat zien wij ook bij Jozua. Later zal Jozua het ook zeggen: doch zo het kwaad is in uw ogen om de Heere te dienen, kiest heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders die aan de andere zijde der rivier waren gediend hebben, of de goden der Amorieten in welke land gij woont. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere. Jozua, hij mag het voorbeeld geven, met het verlangen dat ook heel het volk hem volgen zal. Maar hij zegt het niet met de knoet. Dan brengt ons ook bij deze vraag. De Heer wil een gewillig volk. We gaan er straks ook van zingen. Dat brengt mij bij de slotvraag die ik aan uw hart wil leggen. Mag u ook die keuze doen? Zoals ook Abraham gedaan heeft. Zoals Jozua gedaan heeft. Heeft de Heer in uw hart al overgebogen? Om die keuze te doen waar Rebecca van spreekt. Ik zal trekken. Waarom? Omdat ze de heerlijkheid van Isaac gezien heeft. Heeft u de heerlijkheid van hem die meer is dan Isaac, meer dan Melchizedek? Hebt u de heerlijkheid van Christus gezien? Zodat het een vrijwillige overgave werd om hem te mogen toebehoren. Ik zal trekken. Daarvan zingt de dichter ook. En wij met hem uit Psalm 110, derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. Psalm 110, het derde vers. Goed, we hebben met elkaar deze geschiedenis overdacht. Er is natuurlijk heel veel gebeurd en heel veel ook plaatsgevonden. Weer in het leven van Abraham. Het is ook niet de meest bekende gedeelte, natuurlijk wel de ontmoeting met Melchizedek. Maar dat andere is wat minder belicht. Misschien dat er toch hier en daar nog wel een vraag bij u is, dat u zegt, hé, daar zou ik toch nog wel wat meer over willen weten. Dan is daar nu de gelegenheid voor om een vraag te stellen, dat u zegt, hé, daar wil ik toch nog wel eens wat meer over weten. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Wie wil er nog een vraag stellen? Ja.
Begin van uw lezing had u het over de Dode Zee.
Ja.
Maar vroeger als kind op lagere school werd altijd verteld, ja, dat Sodom en Gomorra bij de omkering en veranderd werd door de Heer, dat daar de Dode Zee uit is ontstaan. Dus die zee bestond al toen Sodom en Gomorra werd gemaakt.
Ja. Ja, de gedachte is meer. Hè. De vraag is die Dode Zee omgekeerd en is daar... Sodom en Gomorra, zijn die daar nou ingeworpen of is die zee nou door de omkering ontstaan? Nou, er is in ieder geval, en dat blijkt ook uit deze geschiedenis, is er altijd al sprake geweest van een dode zee of een omgeving waarin in ieder geval dat zoute water plaatsvond. En ja, waar dat eigenlijk vandaan komt, dat zou ik misschien nog eens na kunnen kijken op het moment dat we zover zijn in onze geschiedenis. He, als we bij de omkering van Sodom en Gomorra terecht zijn, dat ik eens nakijk waar die gedachte nou vandaan komt, dat daar een zee zou ontstaan zijn. He, ik kan me wel iets herinneren dat er wel een aanwijzing voor is, maar op zichzelf genomen is die zee daar al aanwezig. He. En vandaar ook dat daar door onderzoek gebleken is dat daar op die bodem van die zee, he, ik stel me dat zo voor dat net als dat in de aardlagen ontstaat, he, waar... olie ontstaat, he, door al die planten die verteren. En dat er zo ook op de bodem van die zee iets pekachtigs is ontstaan. He, en dat bij droogvallen, he, dat dat blootgekomen is of door omhoog drijven en dat het dan naar de kant gedreven is. He, waar dan later door de daling van het water dan de oppervlakte gekomen is. En zo die asfaltputten, he, die lijmputten daar zijn ontstaan. Maar goed, wij moeten ook heel voorzichtig zijn. Het is natuurlijk ook zoveel duizenden jaren al geleden waar we over praten. Hè? Want het gaat natuurlijk bijna over 4000 jaar geleden. Hè? Zulke geschiedenissen, dat moeten we ons ook wel goed voorstellen. Hè? Wat voor een tijd dat ook geweest is, zo totaal anders dan onze tijd. Maar ik hoop daar in ieder geval nog wat nader aandacht te geven hoe dat nou precies zit met de omkering van Sodom en Gomorra en wat daar nou precies de gevolgen van geweest zijn. En voor de omgeving en de natuur in dat gebied. Maar in ieder geval iets van zo'n zee is er ook al in de dagen van Abraham geweest en daarvoor. Dus dat is even als eerste antwoord. Maar misschien dat ook anderen daar iets over kunnen zeggen. Die zeggen, nou, daar heb ik ook eens wat over gelezen of wat dan ook. Je moet er niet van uitgaan dat een dominee alles weet. Hè? Goed. Heeft iemand anders nog een vraag? Ja. Ja, dat is ook hier een persoon, ja. Nee, maar je leest daar ook eigenlijk heel snel overheen, hè. Want je bent eigenlijk, omdat je dat in het vorige hoofdstuk tegenkomt met de eikenbossen van Mamre, dan ben je eigenlijk geneigd om daar hier ook direct een plaats aan te verbinden, hè, aan de eikenbossen van Mamre. Maar dan staat er direct achter hem Mamre, de Amoriet. Hè. Dus dan zie je dat Mamre hier een persoon is, hè. En dat hij met Eskol en met Aner een driemanschap gevormd heeft, waarbij Abraham zich aangesloten heeft. Hè. Dus je ziet wel dat Abraham daar als een vreemdeling was, maar zich toch ook vriendschappelijk heeft opgesteld. Hè. En dat zegt de Heer ook, hè. Houd vrede met alle mensen. Hè. Wij hebben geen taak om ruziezoekend te zijn. Hè. Juist om de vrede te zoeken, ook met mensen die anders denken dan wij. Hè. Om ook hen vriendelijk tegemoet te treden. En in bepaalde dingen ook samen te werken. Maar je ziet ook dat Abraham heel duidelijk een grens stelt. Hè? Hij wil niet verzwageren. Hè? Hij ziet later ook wat een enorme gevolgen dat heeft. Hè? Als die koningshuizen met elkaar verzwageren. Hè? Als Achab zich verzwagert met Izebel. Hè? En als ook Jozefat zich verzwagert met Achab. Hè? Wat een verschrikkelijke gevolgen dat teweeg brengt. En dan zie je ook dat Abraham als kind van God precies weet waar de grenzen liggen. Hè? Dat hij zegt, nee, dat moet ik niet doen, niet verzwageren. Hè? Niet trouwen, mijn zoon, hè, met een dochter van Mamre. Hè? Nee, dat wil ik niet. Hè? Moet er een zijn hè, uit de eigen familie, uit de eigen kring. Hè? En dat is denk ik toch wel een heel belangrijk gegeven wat we zo ook in deze geschiedenis lezen. En er zitten zoveel van die praktische aanwijzingen in. En dat je ook zegt, ja, ook zo'n geschiedenis op het eerste gezicht waarvan je denkt, ja, wat ligt daar nou voor onderwijs in? Als je dan toch weer nader over denkt, dan zeg je, ja, er is toch veel in wat de Heer ons ook vanavond nog mee wil geven. Juist dat voldoende? Precies. Ja, goed, u wilde ook een vraag stellen. Ja, precies. Hè. Ja, dat is ook een goede vraag. Hè. Hoe komen die ouders erbij om die naam te geven? Ja, daar sta je soms wel eens meer versteld van. Hè, dat je zegt van ja, hoe kunnen mensen soms namen aan hun kinderen geven? En dan denk ik toch dat je dat mag zien in het licht van Gods voorzienigheid. Hè. Dat je moet zeggen, ja, de Heere heeft dat gewild, hè, dat deze zoon van hen, waarvan zij niet wisten dat hij ooit koning en priester zou worden, door God aangesteld, maar dat de Heere toch al het zo geleid heeft dat er in het hart van die ouders wellicht een verlangen was dat hij een koning zou zijn die naar hun maatstaven in gerechtigheid zou leven. Probeer daar maar een bepaalde gedachte over te ontwikkelen. Maar het is misschien ook zo dat ze God vrezend geweest zijn, dat weten we natuurlijk niet. Maar in ieder geval is er wel sprake van een zekere overlevering. Dat ook hij toch iets heeft meegekregen wat de Heer uit wil werken in zijn hart. Dus ja, in die zin kan daar toch wel een leiding van de Heer in gezien worden. Dat hij deze naam moest krijgen. Omdat dat ook iets zou mogen afbeelden van die Christus, hè, die meer is dan Melchizedek. Hè, die waarlijk de koning der gerechtigheid is. Hè, en die waarlijk een volk heeft wat in Salem wonen mag. Hè. Maar het is wel heel mooi, hè, dat juist hier al helemaal in het begin van het Oude Testament al zo'n duidelijke prediking van Christus is. Hè, en van wie hij is. En dan kun je ook begrijpen wat we later lezen. Hè, dat Abraham begeerd heeft de dag van Christus te zien. Dat hij ook in de ontmoeting met Melchizedek al iets gezien heeft van wie de Heer Jezus zal zijn. Hij verlangt om daar meer van te mogen zien. De Heer heeft hem ook meer van doen laten zien. Maar wij mogen nu weer terugzien en er nog met veel meer licht over nadenken over Melchizedek dan ooit Abraham erin gezien heeft. Want het is de apostel die natuurlijk vanuit Hebreeën 7, en als je dat thuis nog eens naleest, het volle licht op deze Melchizedek werd veel dieper en helderder verlicht door de Heilige Geest dan Abraham daar ooit iets van gezien heeft. Maar deze dingen zijn ook ons tot lering opgeschreven. Niet meer voor Abraham. Het is veel later als Abraham pas opgeschreven. Maar heeft het wel door mogen geven, die ontmoeting. En later heeft de kerk mogen zien, ja, hier mogen wij al onderwijs ontvangen. Wie Christus is. Meer nog dan Abraham ooit gezien heeft. Maar Abraham heeft er wel iets van mogen zien. En je ziet ook hoe de Heer en ook zijn kinderen onderhoudt. Want hij is Lot kwijt. En dan geeft de Heer Melchizedek voor terug. En zo zie je dat de Heer aan de ene kant ons dingen kan ontnemen. En aan de andere kant ons weer kan troosten. Op zo'n hele ongedachte en onverwachte wijze. Want hier had Abraham nooit om aan gedacht dat hij nog eens een kind van God zou ontmoeten op deze wijze, met deze boodschap. Want hij krijgt heel wat mee. Eerst al brood en wijn. En daarnaast ook nog de zegening en de vervulling van de belofte van Gods woord. Dus hij wordt in die ontmoeting met Melchizedek rijk gezegend. Goed, wil iemand anders nog een vraag stellen? Je schaam. Ja.
Toen jullie de waarschuwing uitgaan, dan komen we in aanraking met de zonde en dat doet uitleven in de zonde. Maar het was toch nog in die
Ja, ik zou dat toch niet zo gemakkelijk en vergoeilijkend over Lot spreken als nu gedaan wordt. Want kijk, er is een groot verschil tussen Abraham's wandeling. Dat is een wandeling in de opdracht van de Heer. Ga uit uw maatschap, uit uw landschap en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham wandelde met Gods opdracht. De Heer had gezegd, dit land zal ik aan je geven. En bij Lot weten wij dat hij niet gekozen heeft, laat ik zo zeggen, biddend en op zijn knieën. En de Heer heeft hem dat bevel niet gegeven om naar Sodom te gaan. Maar hij is daar zelf heen gegaan. En we zien al de directe ongenoegen van de Heer over deze keuze van Lot. En dan kun je toch wel zeggen dat Lot wel erg hardnekkig geweest is. Dat hij wel met zijn vrouw en met zijn kinderen. En dan kan het zo zijn dat we Lot als een zwakkeling typeren, die niet tegen zijn vrouw was opgewassen en niet tegen zijn kinderen opgewassen was. Dat zou mogelijk zijn. Dat die zoveel invloed op hem gehad hebben, dat hij er niet tegenop komt en zegt, nou ja goed, dan zal ik maar weer gaan. En dat hij in dat opzicht zijn rechtvaardige ziel kwelde, zoals Eli ook verdriet had over zijn zoon. Maar hij deed er niks aan. En hij brak wel zijn nek. Dus we zondigen niet goedkoop. En ik denk dat je dat bij Lot dus ook heel duidelijk moet zien. En als het aan de als Lot niet van eeuwigheid verkoren was, was Lot verloren gegaan in Sodom. Als je dan ziet hoe de Heer hem er nog uit moet halen en eruit moet trekken. En anders was hij er nog in omgekomen. En als je ziet hoe laag het met Lot afloopt. Allemaal gevolgen van die ene keuze. Hij is zijn vrouw erdoor kwijtgeraakt. Hij is zijn zonen, zijn schoonzonen erdoor kwijtgeraakt. Hij is zijn bezittingen erdoor kwijtgeraakt. En hij heeft zijn dochters bevrucht. Nou, loopt het dan niet laag met je af? Dat is nog een wonder. En dat hij thuis gekomen is. Hoe anders het leven van Abraham. Die kon zijn zoon offeren. In vertrouwen op de Heer. Goed. Bedankt voor de vraag om de dingen nog eens wat aan te mogen scherpen. Nou, dat is heel goed.
In het laatste van uw leven had u het over een verbond met de Heer.
Ja.
Typisch als je een bekeringsgeschiedenis uit Nederland leest, daar hoor je eigenlijk nooit over. Maar als je de Puritanen leest, als je bijvoorbeeld de verloofde hebt van Andy Crane, was dat nou dan net zo dat ze dat wekelijks doet in haar dagboek?
Ja.
Ik maakte een verbond met de Heer. Ja. Mag je dat zien? Was dat wat u ook bedoelde, zoals u het zei?
Ja. Kijk, het verbond vernieuwen, dat heeft allereerst in zich wat het wezen van het genadeverbond zelf is. Dat de Heer van ons vraagt, zoals in het doopformulier ook staat, dat het verbond twee zijden heeft en van ons vraagt een nieuwe gehoorzaamheid om de Heer met onze ganse ziel, al onze krachten te zoeken. En het verbond vernieuwen betekent dan, Heer, dat wil ik doen. Dat is mijn verlangen. Hè? En dat je dat ook, hè, en dat deden ze soms wel eens met hun eigen bloed ondertekenen. Hè? Dat ze een druppel bloed namen. Hè? En zo een handtekening daaronder zetten. Hè? Dat is het verbond in zijn algemeenheid vernieuwen. Hè? De toewijding aan de Heer. Hè? Wat Abraham doet, die tienden geven. Heel mijn leven aan de Heer toegewijd. Hè? Maar het verbond vernieuwen kan ook op bijzondere situaties in je leven van toepassing zijn. Hè? Zoals we dat nou ook hier zien. Hè? Dat hij een eed zweert. Hè? Dat hoort natuurlijk ook bij het verbond. Hè? God die een eed zweert. Hè? Dat hij het doen zal. En waarin de mens ook met zijn ja-woord. Hè? We zeggen dat bij de doop altijd. Hè? Dat je ja-woord een eed is. Hè? Voor Gods aangezicht. Nou, zo mag hier ook in dat ja-woord van Abraham een eedswering zijn. Dat hij zegt, Heere, ik beloof u dat ik van al dat geld niets nemen zal. He? Waarom doet hij dat nou? He? Omdat hij weet wat de kracht van een eed is. En dat houdt hem staande op het moment dat hij ook uitvoering moet geven aan wat hij tegen de Heere gezegd heeft. He? En dan geeft die eedswering, he, hem de kracht om staande te blijven. Nog geen draad, nog geen schoenriem wil ik ervan hebben. En dat is het ook wat ik zelf bedoelde, hè, dat als je weet dat er bepaalde dingen op je weg komen die zoveel verleidelijks in zich hebben voor je, hè, laat ik het zo zeggen, een promotie, hè, met een grote salarisverhoging, maar dan moet je wel onder bepaalde omstandigheden op zondag werken. Hè. En je weet, binnenkort heb ik dat gesprek. Hè. En dat je dan ook zegt, Heer, wilt u geven dat ik er niet voor bezwijk, wat men ook tegen me zeggen zal. Hè. Maar dan ook in het gebed en de Heer in een eed beloven, hè, hem daarin meer te gehoorzamen, hè, dan de mensen. Hè. En zo zijn er ook andere voorbeelden te noemen, hè, waarin je de Heer iets beloven mag. Hè. En, dat is de andere kant, dat je ook van de Heer vragen mag, Heer, en als ik dat doen zou, wilt u mij dan doorhelpen? Hè. Laat ik het zo maar zeggen, hè, dat je ook van de Heer vraagt, hè, om de Heer je ook ergens doorheen wil helpen. Heer, ik zal u dienen als gij mij er doorheen wilt helpen. Dat mag ook. Dat is ook een verbond met de Heer sluiten. En dan kan het ook zijn dat juist, omdat je het aan de Heer beloofd hebt en bezegeld hebt met een handtekening zoals in dat dagboek staat, dat de Heer je ook aan die belofte houdt, maar je daar ook de kracht uit mag ontvangen om die eed ook voor de Heer gestand te doen. Dat is eigenlijk wat hierachter ligt. Maar ik moet het zeggen dat wij... Dat in Nederland ben ik het nauwelijks tegengekomen. Ik dacht wel bij vader Brakel. Maar vader Brakel was natuurlijk ook door de Puritijnen sterk beïnvloed. Hè? Maar ik geloof dat ik bij vader Brakel wel tegengekomen ben dat ze het verbond vernieuwden. Heeft iemand daar nog vragen over misschien? Nee, dan is het nu 9:30 en dat is meestal de tijd waarop we stoppen. Ik heb nog een datum afgesproken. Dat is wat verder weg, dacht ik. Toen dacht ik, nou, dat is wel heel erg ver weg. Dat is pas ergens eind mei. Dus ik heb nog even een andere datum in gedachten. Maar u moet mij daar even bij raden of dat een goede gedachte is. Ik had even in gedachten dinsdag 11 mei. Dat is ook in de week van de Hemelvaartdag. Ik weet niet of dat voor u bezwaarlijk is. Zijn er dan mensen op vakantie of wat dan ook? Nee? Dan is wat dichterbij. Hè? Dan... Ja, dan is het de laatste keer. Want ik ga merken dat mensen een zomergevoel krijgen. Hè? Ik weet niet wat ik me daar altijd bij voor moet stellen. Voor dominees gaat het hele jaar gewoon door, maar... Voor mensen met een hof en zo gaat het toch veel veranderen, begrijp ik. En daar ben ik maar een studeerkamerman en ik heb geen hof, dus bij mij blijft het allemaal hetzelfde. Maar zullen wij dan, wij leven nu al zijn, afspreken die 11e. En ik zal van de kostersvrouw horen of dat kon. Ik zie ze nog niet verschrikt verschijnen dat het niet kan, dus we houden er maar op dat 11. Ah, daar komt ze toch. Oh. Oh,
maar er
nou.
Wordt zoveel gebeld.
Oh,
dus ik
nou.
Ben er al mee bezig.
Kijk toch eens aan. Nou. Goed, nou. Let u dan maar even op wat eruit komt. En dan zullen we straks wel horen of het 11 mei wordt. Of eventueel een andere datum. Goed, zullen we dan nu samen de Heer zoeken in het gebed. Heer, zo mochten wij tot u komen aan het begin van deze avond... Wilt u ons onderwijzen? Wilt u ons leren vanuit uw woord? En wat liggen er toch veel lessen in dat woord opgeslagen? Maar wilt u onze ogen ervoor openen? Dat we het zien mogen. Maar niet alleen zien, Heer, maar dat het ook ingaan mag in ons hart. En dat het daar ook zijn kracht mag doen. Dat we zo ook mogen strijden tegen de zonde. Dat zo ons leven ook een getuigenis mag zijn, zoals dat leven van Abraham tegenover de koning van Sodom. Hij kon afstand doen van al de rijkdom, omdat hij maar één verlangen had, te leven in uw gunst. Maar hij heeft dat ook moeten leren. Heer, het was voor hem ook een leerschool toen hij naar Egypte moest. Wat is hij zichzelf daar tegengevallen? Vanwege een klein geloof. Wat hing die toen ook aan al die schatten die de vader omgegeven had. Heere, maar u neemt uw kinderen gedurig op de leerschool om ze te oefenen. Om ze als die ranken te snoeien, Heer. En dat hebben ze zo nodig, uw kinderen. Dat snoeiwerk van die landman om meerdere vrucht voor te brengen. En zo mocht Abraham ook hier vruchten voortbrengen, uw naam ter eer. Geef dat we zo ook zulke vruchtdragers mogen zijn. Heere, maar als we dat niet weten, als we daar nog buiten staan, hoe laat dan die meerdere Melchizedek ons dierbaar worden, die koning der gerechtigheid, die koning van Salem, die zegenende priester, die de zijnen brood en wijn schenkt. O Heere, wat is dat groot en wat is dat goed. Geef dat we hem boven alles mogen beminnen, dat we overgebogen mogen worden als een Rebecca, om te zeggen ik zal trekken, omdat er liefde in het hart tot Isaac gevallen is, dat er zo ook liefde mag komen tot u in het hart, omdat we met Jozua mogen zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Zoals Abraham in liefde de tiende gaf, blijf zo bij ons. Heere, ga ons voor met uw heiligt, ook in de avond, ook als we alleen thuis komen, zorgt gij dan voor ons. Zie in gunst en genade op ons neer. Wij bidden het u om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Goed. Oh, ja. Nou, het kan. 11 mei kan. En is heel goed. Ik zag dat jullie allemaal naar mij keken van, er moet nog iets gebeuren, maar het drong niet tot mij door dat jullie verwachten dat ik nog een versje opgaf. En dat zal ik dan zeker ook doen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 105. En daarvan het derde vers. Vraag naar den Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan. En wilt zijn straffen gadeslaan. Zullen we met elkaar zingen uit Psalm 105 en daarvan het derde vers. Goed, allemaal wel thuis, van harte God zegen en we hopen dan in dit verband op 11 mei weer bij elkaar te mogen komen. Dinsdagavond 11 mei.